Dit is Changemakers, een podcast van Change Inc., waarin ik, Paul van Liemt, wekelijks in gesprek ga met een koploper die kleur bekent, richting geeft en tempo maakt. Want morgen wordt vandaag bedacht. Michiel Peters is CEO van Plantlab, een innovatieve scale-up die met behulp van ledlicht planten kweekt in afgesloten cabines. Peters ziet hierin de toekomst van voedselvoorziening, want hij wil vers, duurzaam eten voor iedereen beschikbaar maken. Welkom Michiel.
Dankjewel.
Ja, we beginnen met de Changemaker. Jij bent de eerste Changemaker van de week. Daarmee natuurlijk van harte gefeliciteerd. En het is een belangrijk moment ook natuurlijk. En op dat moment vragen we ook aan iedereen, dus ook als eerste aan jou, als eerste vraag. Wat viel jou op afgelopen week of afgelopen maand in het nieuws?
Nou, dat is bijna natuurlijk onontkoombaar. De afgelopen paar weken wat er in Washington gebeurd is, heeft mij persoonlijk wel echt bezig gehouden. Iedere dag op internet kijken wat daar gebeurt. Als de waarheid zeg maar niet meer bestaat. En iemand die toevallig per ongeluk op een verkeerde plek is terechtgekomen, niet wordt afgestopt met het verspreiden van leugens, tot het moment dat gewoon zelfs het kapitool bestormd wordt. Nou, dat heeft me wel verwonderd en dat maakt me ook bezorgd.
Ja, dat maakt je bezorgd, maar komen nu veranderingen? Althans, dat is wel de belofte die nu in de lucht hangt. En voor jou niet alleen op een afstand, maar ook van dichtbij belangrijk. Want Plantlab, een Nederlands bedrijf, daar gaan we over praten zo meteen. Maar ook met een ambitie en een vestiging in Amerika. Maakt het dat uit dat daar nieuwe regering is aangetreden?
Dat is, nou, ik denk dat iedereen daar blij om is. Dat daar nu iemand zit die.
De helft van de kiezers niet, maar even dat terzijde.
Ja, dat is een goed punt. Goed punt. Maar ja, kijk, wij zouden ook met de vorige president door zijn gegaan. Het is alleen iets wat je zorgen baart als burger.
Maar in je werkzame leven, ik bedoel, je hebt ook een vestiging in Amerika. Maakt het dus iets uit in je manier van werken?
Nou, ik denk niet per se. Alleen je wil niet graag in een land werken waar je zelf vaak bent geweest, wat je de verkeerde kant op ziet gaan. Dat is gewoon vervelend om te zien. En dat zou niet meteen betekenen dat de business onmogelijk is. Maar het is wel iets waar wat je gewoon bezighoudt.
Jij zit nu bij Plantlab en dat is een belangrijk bedrijf. Nog niet bij velen bekend, maar ik denk dat wel allemaal gaat veranderen trouwens. Zeker ook na deze podcast. Je bent natuurkundige. Je promoveerde op onderzoek over kernfusie. Je was consultant bij McKinsey. CEO van een heel groot bedrijf van de Landen Industries. Iets minder groot bedrijf MOBA. Nu nog een kleiner bedrijf Plantlab. Er is een moment geweest, wellicht ook in jouw leven, dat je dat duurzaamheid, wat bij Plantlab een grote rol speelt, dat voor jou ook echt een belangrijke rol ging spelen. Is er een bepaald keerpunt aan te geven in je leven?
Eigenlijk helemaal niet. Ik ben van jongs af aan geïnteresseerd geweest in hoe de dingen in elkaar zitten. En ook bezig geweest altijd daarom met, hè, want het gaat om technologie en de impact op de maatschappij en de loop van de geschiedenis. En ik ben technologie gaan studeren, natuurkunde, met dezelfde interesse, maar niet alleen voor technologie, dus ook voor de maatschappij. Ik ben natuurkunde gaan studeren en uiteindelijk terechtgekomen in een onderzoek naar kernfusie. Waarom? Omdat ik het bijzonder inspirerend vond om aan iets te werken wat technisch heel ingewikkeld is en ook een bijzonder grote positieve maatschappelijke impact zou kunnen hebben.
Maar altijd in je achterhoofd al van heel jongs af aan dus duurzaamheid.
Ja, op die manier wel, maar duurzaamheid vanuit een interesse in innovatie.
Niet per se vanuit het missionaire idee om de wereld te verbeteren?
Nou, wel het idee omdat je de taak van iedereen is om iets bij te dragen aan de versnelling van positieve ontwikkelingen.
En mag ik vragen waar het vandaan komt, hè? Om dat te willen, de drijfveer, de motivatie ten diepste?
Ja, dat vind ik een hele moeilijke. Maar
ja,
op een gegeven moment ben je dat gewoon. En ja, dat wordt gevormd misschien door wat je. Maar ja, dat is gewoon voor mij een interesse die is ontstaan.
Het is echt van jongs af aan is er al iets gebeurd. En het interesse werd natuurlijk door je studie aangewakkerd. Verwondering, nieuwsgierigheid ook.
Ja, ja.
Ja, en dat vooral, dus de wereld
de wil om dingen te willen doorgronden, begrijpen. En de interesse, ja, de openheid om goed te kijken naar wat je ziet. En na te denken over wat zit hierachter.
Ja, ik denk als je dat van jongs af aan hebt, als je die drive hebt, die gaat inderdaad nooit meer weg. Dat is met alles. Ja. Voortdurend het kleine kindje blijven dat eigenlijk altijd. Hoe zit dit?
Ja, ja, dat is wel iets wat mij altijd. En altijd. En duurzaamheid is voor mij daar een heel logisch iets. Want ja, als mensheid moeten we gewoon doorinnoveren en slimmer worden. En niet veel rommel maken, maar dingen hergebruiken. En energie op een gegeven moment op een andere manier opwekken.
En kun je dan in het kort vertellen hoe je dat precies doet bij PlantLab?
Nou kijk, het is heel simpel. De visie van PlantLab, die was er al. Er zijn een aantal hele ondernemende oprichters die zagen een opportunity om planten op een nieuwe manier te telen. Terwijl er gevestigde namen waren die dachten van goh, die waren sceptisch. En zij dachten, ze waren alleen maar enthousiaster en dachten, nou, we gaan dat gewoon bewijzen. En het bleek ook te werken. Dus planten laten groeien met alleen maar ledlicht. En ze dachten op een gegeven moment van, wij willen daar een bedrijf omheen bouwen. En dat hebben ze gedaan, jarenlang, veredelingsonderzoek. En op een gegeven moment de stap gezet van, nou, we willen dit gewoon gaan gebruiken om voedsel te produceren. Om nog een veel grotere impact te hebben. Dat was er allemaal al. En ik ben daardoor in 2017 mee in contact gekomen, bij toeval. En toen ik daar wegreed, na een paar uur de discussie, min of meer toevallige ontmoeting, was ik echt enorm geraakt door de mogelijkheden.
Een toevallige ontmoeting. Toevallig, dat vind ik altijd een beetje, ja, je staat allebei bij het stoplicht en je begint te zwaaien. Of nee, je rijdt de fiets tegen elkaar aan.
Nee, het was een avond. Ik zit in een studieclub van VNO-NCW. We gaan met een groep bestuurders uit de regio Den Bosch. En zijn we toevallig op bezoek geweest bij PlantLab in Den Bosch. Zo is dat gegaan.
En je dacht meteen, wacht even, ik zit bij een ander mooi bedrijf. Daarvoor zat je bij Van der Landen, heel groot bedrijf.
Ja.
En is dit wel iets voor mij? Want er is toen een zaadje geplant blijkbaar, letterlijk ook.
Ja.
Maar wat is de reden om dat te willen? Als je zo'n mooie achtergrond hebt en zo'n mooie grote bedrijven waar je gewerkt hebt.
Nou kijk, je moet niet achteruit kijken, maar vooruit. Je kijkt naar opportunities, ook bij Van der Landen. Ook bij MOBA, waar ik heb gewerkt. Alles wat je doet, doe je iets omdat je een kans ziet om iets beter te maken. En daar heel veel plezier aan te beleven. En ook andere mensen plezier aan te laten beleven. En dat zie je dan vanuit mijn job toen bij MOBA. Zie je die kans. Je ziet een bedrijf wat nog in een vroeger stadium is. Maar je kijkt daar doorheen en je wordt enthousiast.
Ja, dat is tenminste echt de grote visie, ook het grote denken. En dat enthousiasme, dat overviel je ook na dit toevallige contact met je nieuwe bedrijf PlantLab.
Ja, je denkt op een gegeven moment van, goh, als ik nou zo enthousiast word van zoiets, een bedrijf wat nog in een jongere fase is, ja, waarom ga je dan niet gewoon zoiets doen? Hè? En ik, op een gegeven moment heb ik gedacht, nou, na 6 jaar MOBA heb ik mijn baan opgezegd. Ik dacht van, nou, 6 jaar is ook een mooie termijn om iets af te ronden. En ik dacht, nou, ik ga gewoon op zoek naar iets wat nog nieuwer is en nog innovatiever. En een bedrijf in een vroegere levensfase en de ervaring die ik heb opgedaan in de wat grotere, meer mature bedrijven, gewoon toepassen.
En Michiel, het is onbescheiden, daarom hoef jij het niet te zeggen, maar doe ik het zelf. Hè? Want anders krijg je dat weer over je heen natuurlijk. Maar je bent een naam in deze wereld. Ze vinden het ook prettig dat jij erbij komt. Er staat opeens een investering ook tegenover van 20 miljoen. Dat heeft ook met het bedrijf te maken, maar denk ik toch ook met jou, dat mensen vertrouwen in je hebben.
Nou, ik zou zeggen, die investeerder was al, al in gesprek. Dat loopt ook al misschien al meerdere jaren. Dus dat is echt niet alleen maar van mij afhankelijk.
Een familie die vroeger achter Kruidvat zat.
Ja, en de Hoge Dennen. Hele passende, goede club met een lange termijn visie. Plezierig, professioneel. Maar dat contact was er al met PlantLab. En ik ben daar op een gegeven moment bijgekomen. Dat is misschien parallel ontstaan vanuit de oprichters van PlantLab. En ik, voor mij is het mijn voorrecht om daar aan boord te mogen klimmen. En ik denk dat de Hoge Dennen dat ook zo ziet, om daar aan mee te mogen doen en samen er iets nog veel mooiers van te maken.
En je hebt het over lange termijn. Je hebt het over een visie die al voor een deel ontwikkeld was. Maar je hebt het ook over, dat heb je bij andere bedrijven ook gedaan. Je ziet potentie en je kunt het nog groter maken. Ja. Wat is je visie nu bij PlantLab om dit groter te maken? Wat is het grote denken?
Nou, de visie was er al. Hè. We gaan naar 1 miljard omzet in 2029. En dat doen we door korte ketens te realiseren door middel van wat we noemen plant paradises. Dus we maken, hè, waar in de huidige voedselketens van de wereld voedsel in vliegtuigen en vrachtwagens duizenden kilometers onderweg is, tientallen procenten worden verspild omdat het een vers product is. En het ook gewoon niet meer vers is als mensen het eten. Denk van, nou, dat moet, ja, als we mensen op de maan kunnen zetten, dan kunnen we ook gewoon plantjes maken op de plek waar mensen wonen. De oprichters hebben dat aangetoond, dat kan. Ook nu dat het ook economisch kan. En ja, maar dan het opschalen, Ja, dat is nog wel iets wat enige ervaring vraagt in hoe je dingen organiseert. He, dus je moet iets meer processen, structuren aanbrengen. Mensen, dat is het allerbelangrijkste, goede mensen aannemen die inspireert en veel verantwoordelijkheid geeft, maar wel met duidelijke doelen, duidelijke taakverdeling, zodat dat geheel goed samenwerkt.
Interessant dat je dat zegt. Hè? Onderdeel van deze visie, dat opschalen, groter maken, de volgende stap, die nogal ambitieus is. Dat is heel mooi ook natuurlijk. En met die 1 miljard doelstelling in 2029, daar heb je de goede mensen voor nodig, de goede mensen aannemen. Ja. Dat blijkt in de praktijk altijd bij elk bedrijf misschien wel het allermoeilijkste. Is het iets wat je dan niet moet uitbesteden, maar iets wat je zelf moet doen, waar je veel tijd in moet stoppen?
Dat is misschien wel de belangrijkste taak die je hebt als leiding van een bedrijf, om mensen aan te nemen. Ik moet zeggen dat de visie van het bedrijf, en dat merk je ook, is dermate inspirerend dat ook mensen aantrekt. Hè, dus en als er dan mensen bij zitten die, hè, dat ze zien van, oh, als die erheen gaat, nou dan heb ik er nog meer vertrouwen in. Dat effect zie je ook. Hè, dus ik heb mensen in mijn netwerk die zeggen van, goh, vertel mij eens, mag ik een keer langskomen? Dat effect is er zeker, maar de onderliggende visie is zo inspirerend dat het gewoon eigenlijk best goed gaat, best makkelijk gaat om mensen aan te nemen.
Hoe draag je die visie over? Want wij praten er nu even over. Ik krijg er nu al een bepaald gevoel bij. Ik heb natuurlijk ook het een en ander over je gelezen. Maar dan nog, hoe draag je dit over aan mensen die ook behoorlijk op de hoogte zijn, maar bijvoorbeeld goed zijn en kunnen kiezen?
Nou, de maatschappelijke behoefte aan deze technologie is enorm. Hè? Omdat het misschien wel de meest circulaire manier is om voedsel te produceren. De voordelen zijn enorm. Hè? 95% minder water gebruiken, geen pesticiden. Iedere dag eten alsof je uit je eigen groentetuin hebt geplukt.
Ja.
Dat zijn allemaal zaken dat heeft zoveel voordelen. Maar als je dat ook nog laat zien door mensen mee te nemen naar onze farm in Amsterdam, of ons researchcentrum in Den Bosch, en te laten zien, kijk, zo doen we dat. Dan gaan ineens die ogen open van, hey, het is niet alleen een visie, het is er al.
Maar het is toch meer dingen bij elkaar. Hè? Met een ingewikkeld woord is het altijd multidisciplinair. Maar het gaat dus om technologie. Het gaat om economie, dus die ambitie die je hebt. Maar het gaat dus ook om maatschappelijke impact. Dat speelt ook meer een rol. Want je loopt er een tijdje mee. Je ziet er nog hartstikke jong uit. Hè? Maar toch, je loopt een tijdje mee. Ik bedoel, zie je dat het groter is nu en belangrijker is bij mensen die een keus maken dan in het verleden?
Nou, denk misschien wel. Misschien wel dat mensen meer dan vroeger ook ik denk dat wel zo is. Ik heb zelf kinderen. De jongste is net de deur uit. Die zijn allemaal bezig met hun toekomst. En je ziet misschien wel meer dan vroeger dat mensen zien dat we in een wereld leven die behoefte heeft aan innovatie en aan vernieuwing. Dat gevoel dat is denk ik breder aan het ontstaan in de maatschappij. Maar goed, we merken in ieder geval dat die inspiratie, die vonk springt heel makkelijk over als je mensen laat zien wat we doen.
Ja, natuurlijk. Dat heeft ook met leidinggeven te maken natuurlijk. Dat is een van de vele onderdelen. Je ziet ook heel interessant op dit moment, denk ik, leidinggeven is ook al een ontzettend belangrijk onderwerp. Laatst na de Tweede Wereldoorlog begon dat denk ik ook met heel veel boeken die erover geschreven werden. Maar het is nu duidelijk in verandering. Dat is nu ook duidelijk in transitie. Ben jij zelf als leider ook veranderd in de loop der jaren?
Nou ja, veranderd. Ja, misschien. Maar ik denk dat ik als persoon niet echt wezenlijk veranderd ben. Ik heb alleen een hoop geleerd. Een leidinggever, dat leer je vooral door het te doen.
Het gaat ook met vallen en opstaan.
Absoluut.
Maar kun je iets vertellen over het vallen? Want daar leren we ook van natuurlijk.
Ja.
Heerlijk als je openhartig bent.
Nou, vallen. Ik denk dat iedere manager die zich ontwikkelt regelmatig naar huis rijdt en denkt van, goh, dat had ik anders kunnen doen.
Ja.
Dat was niet handig. Of ik had onszelf en het bedrijf een hoop energie kunnen besparen als we dit net even anders hadden aangepakt.
Maar even ter lering en een beetje vermaak ook natuurlijk. Maar kun je ons even daarbij verder helpen? Wat is er bij jou bijvoorbeeld misgegaan waardoor je dacht, daar heb ik van geleerd. Dus misschien wel een patroontje moet ik afleren en moet ik het anders doen.
Ja, weet je, soms nog beter luisteren naar de oplossing die mensen eigenlijk al bedacht hebben. In plaats van het zelf bedenken. Dat is natuurlijk een klassieker. Ja. Maar goed, weet je, er zijn zoveel dingen die je als leidinggevende slimmer en beter kan doen, dat kunnen we wel uren over praten.
Nou ja, ik weet het niet of je dat ooit gedaan hebt, bijvoorbeeld in weekenden of trainingen. Of dat je daar op een andere manier verdieping aan hebt gegeven. Of coaches, of hoe je het ook wilt noemen.
Ja, absoluut. Maar ik blijf erbij. Je kunt naar trainingen gaan. Je kunt boeken lezen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon inderdaad de dagelijkse praktijk. Vallen en opstaan. En ook samen met je collega's. Leren van hoe je dingen aanpakt. Want je doet het ook niet in je eentje. Hè? Het is vaak ook het effect van een heel team op een bedrijf. Hè? Als het team onderling op een lijn zit, dan voelen mensen dat. En als het niet zo is, dan denken ze van, daar hebben mensen er last van. Hè? Dus dat zijn allemaal zaken die belangrijk zijn.
Belangrijk is ook om koersvast te zijn. Hè? Dat lees je bijna overal, meer nog dan vroeger ook. Van, het is heel goed flexibel. Je moet je natuurlijk constant kunnen aanpassen aan nieuwe veranderende situaties. Zeker in deze complexe wereld. Er wordt genoeg over geschreven en gesproken nu. Maar ook koersvast kunnen en durven zijn. Herken je dat of niet?
Ja, maar ik denk dat wat vooral duidelijk moet zijn, is het doel, hè, waar je heen gaat. En hoe je daar precies komt, daar moet je ook wel ruimte laten voor het toeval en voor het initiatief van medewerkers. Je moet niet alles tot in detail willen uitplannen. Nee. Want dat is gewoon helemaal niet nodig. En dat werkt verstikkend.
Ja, bovendien ga je dan ook, dat snap ik heel goed. Ja, bovendien ga je ook een beetje uit van het idee van de maakbare wereld. Hè? Dit is het plan en de wereld verandert, maar dat doet er niet toe. Want wij zetten gewoon door. Daar heb je natuurlijk ook mee te maken met die veranderende wereld.
Ja, maar het belangrijkste is dat je op een gegeven moment met medewerkers werkt die slimmer zijn dan jezelf. Of die ook heel veel verantwoordelijkheid kunnen dragen, die zich willen ontwikkelen, die verantwoordelijkheid willen nemen. En die moet je ook een deel van het plan zelf laten bedenken.
Of ze het gevoel geven dat ze het zelf bedacht hebben?
Nee, nee.
Nou ja, er zijn mensen die het leiding geven, die zeggen dat vaak. Hè? Ik verzamel kritiek om me heen. Dan laten we proberen dat zo eerder mogelijk te benaderen. Ik verzamel kritiek om me heen, maar ook, en dan blijkt de praktijk toch tegen te vallen. En mensen die slimmer zijn dan zij, dat kan ook tot angst leiden. Ik ken genoeg leiders die daar heel bang van worden.
Nou, ik niet.
Zijn er mensen die slimmer zijn dan jij bij je bedrijf?
Ja, ik denk het wel.
Oh ja, nee. Nu laat je een lange stilte vallen, maar nee, het is echt zo.
Ja, absoluut. Nee, maar weet je, waar het om gaat is dat je als leider de taak hebt om het talent te laten renderen. En renderen gaat niet, zeker niet alleen over geld, maar rendement op talent. En als je dus talent hebt, dan moet je ook zorgen dat ze maximale verantwoordelijkheid nemen en zich niet gehinderd voelen. Dus je moet vooral een duidelijk doel hebben en je moet aan ze vragen, wat heb je ervoor nodig? Vervolgens kun je met z'n coachen over van hoe denk je daar te komen? En geheid dat het een paar keer niet lukt. Ja, en wat doe je dan? Ga je dan meteen in de paniekmode? Of ga je dan of zeggen, zie je wel? Of ga je dan zeggen van, goh, ja, dat heb ik ook wel meegemaakt. En nu?
Ja, nee, dat is een stuk.
Dus wat heb je ervan geleerd? Of hoe kunnen we je helpen? Of wat, weet je? Maar het gaat erom dat je het vertrouwen geeft en ook blijft geven als het even tegen zit. En als ook af en toe een beetje kan lachen.
Oh, dat is toch ook belangrijk, hè?
Dat is extreem.
Ja, zeker. Ja. Nee, ik wou zeggen, je staat een beetje serieus te kijken, maar
Een mooie kreet bij Van der Landen was een slogan: in a world of technology, you believe in people. Dat was er al, die slogan. Ja. Die past mij persoonlijk heel goed, maar ik denk ook dat het bedrijf, dat het een van de basis is van het succes van die prachtige onderneming. En dat is gewoon hoe het zit.
We hebben nu al gehad over visie, we hebben het over leiderschap, maar je hebt al een paar keer het woord impact ook laten vallen. Nogal belangrijk, hè? En je hebt het over, mensen moeten hun eten van dichtbij kunnen halen. Je moet niet meer die grote bewegingen, met name via vrachtschepen, via vliegtuigen, constant hoeven maken. Het moet die omgeving kunnen, dat kunnen jullie voor elkaar krijgen. Het is eigenlijk de volgende stap, hè? Je had al glastuinbouw, dat was ook een nieuwe stap, maar dit is een stap verder. Alleen, ik lees overal, je mag dan weer het woord biologisch niet gebruiken. En dat is zo gek, hè? Want je zet een stap, maar ja, je wordt hierdoor misschien wel weer afgeremd. Althans, zeker een beleving van veel mensen.
Ja zo'n label is misschien ook marketing. Je ziet ook, het grappige is dat wat in het ene land biologisch is, is in het andere land niet biologisch. Nou, dan weet je dus al meteen dat curieus is. En misschien ook niet, dat er misschien nog wel verschillende standaarden zijn. Maar als je naar de kern kijkt van wat we doen, hè, hoe circulair wil je het krijgen als je al het water wat de plant verdampt gewoon opvangt? Dat is wel een hele goede zaak als je in een land werkt waar te weinig water is. Ja, dat is maar een voorbeeldje. Dat zijn de feiten waar het om gaat. En of dat er nou uitziet als een high-tech of als een soort ot-en-zien tafereel, Dat maakt niet uit. Het gaat erom dat het bepaalde criteria voldoet van die ja, gewoon die gebaseerd zijn op feiten.
Ja, toch is het wel lastig, hè? Want bij bijvoorbeeld supermarkten, waar jullie nog niet liggen, zullen misschien mensen denken, wacht, we mogen het niet biologisch noemen. Dan zullen ook minder mensen er aftrek van nemen of minder mensen zullen het gaan kopen. Daar is op marketingtechnisch niveau wel iets te doen, denk ik, of niet?
Nou, we liggen wel bij de supermarkt, want in de picknick app, ja. Dat is ook gewoon een supermarkt, kun je ons gewoon kopen.
Nee, maar het is niet als kritiek. Ik bedoel, je zou ook de grote supermarkten, Albert Heijn, Jumbo, is dat ook een doel om daar te komen liggen of niet?
Nou, we zijn met meerdere van deze spelers ook in gesprek. Hè? Alleen, we kunnen ze ook niet allemaal tegelijk bedienen. Maar nogmaals, we liggen gewoon in de supermarkt.
Maar speelt biologisch daar een rol, dat die andere supermarkten nog even wachten? Of heeft dat geen enkele rol in dit geval?
Nou, biologisch is wat we zijn. Door onze teeltwijze, met zonder pesticiden. Nou, al die voordelen kan ik opnoemen. En het is wel degelijk voor supermarkten iets waar ze heel goed naar kijken. En met name supermarkten kijken heel erg naar de vraag van, ja, weten we eigenlijk wel waar onze spullen vandaan komen? Vaak weten ze dat niet, omdat het een hele ingewikkelde keten is met meerdere tussenstops, met vrachtwagens en overslag en groothandelaren die er nog tussen zitten. Zeer intransparant. Daar worden de supermarkten wel nerveus van. Dus de enige manier om het echt ooit transparant te krijgen is om het gewoon heel dichtbij te doen en die keten te verkorten. En dus wij merken aan iedereen dat een grote thema's zijn. Ja.
Ja, het is zeker in deze tijd. Hè. Eigenlijk, ik zou bijna zeggen, dat is niet cynisch bedoeld, maar hier nu kun je toch helemaal toeslaan in coronatijd. Om te zien, we kunnen niet bewegen. Zoiets kan vaker voorkomen. We moeten niet van die hele wereldwijde, van de globalisering geleerd. Hè. De goede kanten, maar de kwalijke kant inderdaad. Er valt iets uit de keten weg. Nou, dan liggen we allemaal plat. Of we moeten inderdaad heel veel vliegen, dan kunnen we het niet krijgen. Ja. Dit zou een van de oplossingen kunnen zijn. Zijn er mensen in die wereld dus ook, je kent VNO-NCW, je mensen die ook internationaal denken, die zich hier meer mee bemoeien, bijna op politiek niveau?
Nou, we zien vooral, kijk, op politiek niveau zie je natuurlijk overal dat er wordt gepraat over korte keten. En iedereen heeft dat is echt wel een buzzword. Ja. Maar wat vooral belangrijk is natuurlijk van wie zijn nou degenen die het gewoon doen? En dat zijn vaak toch gewoon de bedrijven. Nou, dat zijn wij dus. En wij zien aan onze klanten met wie we contact hebben, ook in het buitenland, dat ze zeggen van ja, die farm die had er eigenlijk al moeten staan. Hè? Want nu, dus bepaalde landen die al hun voedsel importeren, ja, die zijn natuurlijk echt wel peentjes gezweten afgelopen jaar met COVID. Want de schepen en de vliegtuigen kwamen niet meer. Ja. Dus was het heel moeilijk om bijvoorbeeld de verse groenten aan te voeren. Tegelijkertijd helpt corona ons ook niet mee om dan zelf even snel die farm te bouwen, want we kunnen er niet heen vliegen. Maar het bewustzijn dat het anders moet, is natuurlijk alleen maar groter geworden. En wij zijn sinds een half jaar wat meer in de publiciteit aan het treden. En wij vertellen dus, ja, maar het kan ook. Nou, dat geeft dus nog meer enthousiasme. En daarom zijn we ook hard bezig om onze organisatie op te bouwen. Om ook gewoon, zodra corona over is, weer de grens over te kunnen. En hard te gaan bouwen.
Ja, hoe ben je aan het bouwen dan? Hoe doe je dat?
Nou, we verschepen onze spullen naar een bepaalde stad. We sturen een crew heen en we zetten de farm in elkaar.
En waar ga je naartoe? Waar in het buitenland heb je je pijl op gericht?
Nou, Nederland dus als thuisbasis en VS is een plek waar we nu dus al operationeel zijn en waar we focus op willen leggen. En er zijn nog tal van andere kansen en het is meer een kwestie van nu kiezen en niet proberen alles tegelijk te doen. Dus,
nee, dat is
het. Maar ik kan je vertellen, hè, we hebben een farm op de Bahama's die we hadden willen afbouwen net in de laatste week. Toen kregen we corona, dus we moeten nog een farm in de Bahama's moeten we in bedrijf stellen. We zijn aan het praten op Curaçao en talloze andere plaatsen in de wereld waar we gewoon die we niet allemaal tegelijk kunnen bedienen.
Je moet eigenlijk meer je ongeduld bedwingen om focus te houden.
Juist, ja. En het fundament leggen om snel te kunnen groeien.
Ik ben wel heel benieuwd naar de ambities in Amerika. Kun je iets meer vertellen over het project in Amerika?
Nou, grote farms bouwen. Hè. Een grote farm voor ons. De farms zijn nu een paar duizend vierkante meter, maar gewoon groter dan dat. En dat stap voor stap opschalen.
Maar waar in Amerika? In Indianapolis zijn jullie nu?
We zitten nu in, dat is echt in het Midwesten. Dus ja. We denken nu ook aan de Westkust. Maar ook richting New York. Dus die beide kanten.
Ja, en dat betekent Amerika, daar word je een hele grote internationale speler ook op dat moment. Met hele andere regels en wetten die daar ook letterlijk gelden natuurlijk. Wat komt er allemaal bij kijken als je in Amerika wil groeien? Want als je daar eenmaal voet aan de grond hebt en het lukt, dan ben je echt een grote speler, een hele grote speler.
Nou, dan ben je in het begin een kleine speler in een hele grote markt. En dat betekent dat je dus nog meer moet kijken naar, ben ik klaar om, wat moet ik doen om mezelf voor te bereiden om nog groter te gaan? Dus het is toch vooral je eigen organisatie op orde krijgen en goed organiseren, goede mensen erbij die in staat stellen om dan in de versnelling te gaan.
En je zegt, je kunt niet reizen. Althans, af en toe met dispensatie mag het natuurlijk wel. Ben je al een paar keer ook in Amerika geweest om ter plekke te kijken wat er gebeurt?
We zijn als organisatie heel beperkt aan het reizen geweest. Ik ben er zelf de afgelopen maanden niet over de plas geweest, maar een aantal van onze medewerkers wel.
En wat hebben ze daar gedaan?
De farm in bedrijf gesteld in Indianapolis.
Ja, nee, dat is dus letterlijk gebeurd ook. Waar ook de community...
Hij was dus op maar 80%, 90% afgebouwd. En we zijn op een gegeven moment na een aantal maanden COVID gedacht, we gaan er toch heen met dispensatie. Dat is voor de zomer gebeurd en na de zomer nog een keer.
Ook daar speelt de maatschappelijke impact een rol, denk ik. Want ook daar gebeurt geloof ik wat in deze gemeenschap. Als het gaat over voedselvoorziening.
Ja, het is heel mooi. Het is een organisatie. We zitten in een joint venture met een organisatie die doet aan community building in een achterstandswijk in Indianapolis. Dus het is niet alleen een element van voedselproductie, maar ook van werkgelegenheid voor mensen in een achterstandswijk. Dat is een hele mooie combinatie die heel veel enthousiasme geeft.
Ja, dat betekent dus dat anderen dat nu voor jou gezien hebben. Je hebt zelf de overstap niet gemaakt. Is dat om het goede voorbeeld te geven of had het meer een praktische oorzaak? Dat jij niet naar Amerika bent gevlogen?
Nou ja, weet je, het belangrijkste is dat de dagelijkse operatie doorgaat. En dan wil je niet zelf degene zijn die dan die schaarse mogelijkheden om te reizen dan pakt. Maar gewoon degene die het moeten doen.
Nou praten wij bij Change Inc. natuurlijk altijd over de versnelling. Hè? Wat er moet er gebeuren om een versnelling te realiseren in de transitie naar een duurzame economie. En jij, ik merk het aan jou ook, ik proef het aan alle kanten. Hè? Je praat rustig, maar je beweegt. Mensen zien het niet, maar ik zeg het toch maar even. Je probeert dat mooie ongeduld ook een beetje tegen te houden. Terwijl de ambities spatten dan natuurlijk ook vanaf. Hoe krijg je toch die versnelling gaande? Want die is natuurlijk wel nodig nu op dit moment. Hoe doe je dat?
Hoe we dat als bedrijf doen?
Ja.
Heldere doelen. Inspirerende doelen, de beste mensen aannemen die ook stuiteren net als iedereen om die doelen te halen. En dan een klein beetje organiseren, niet te veel, maar net genoeg om te zorgen dat het dan heel hard gaat.
Ja, dat geldt voor je bedrijf. En als je het in bredere zin ziet om die transitie in versnelling te brengen, wat zou er nog moeten gebeuren?
In Nederland bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld in Nederland, laten we daar klein beginnen.
Nou, ik denk, het is allemaal een kwestie van innovatie. En het begint er dus mee, denk ik, in Nederland een goede infrastructuur van onderzoek en ontwikkeling. Ook publieke funding, niet te knijterig, zoals de overheid nu al jarenlang toch heel erg op de rem staat met het investeren in onderzoek en onderwijs.
Dus kijk eens naar Duitsland, hè, waar dat veel beter gaat.
Dat is denk ik iets voor, dat moet gewoon de regering doen en dat moeten ze gewoon een keer echt doen. Dat is één. En vervolgens talent. Dus het is heel goed in je opleiding als je begint met iets van iets onderzoekends. Dat je in een bedrijf vervolgens gewoon praktische ervaring opdoet. En ook misschien bij een groot bedrijf, want daar kun je prima heel veel van leren. En dan op tijd zeggen van nu ga ik het zelf doen. Ik ga bij een wat kleiner bedrijf werken en ik ga gewoon het heft in eigen hand nemen. En Nederland is natuurlijk een fantastisch land waar je toch fantastische opleidingen kan volgen. En ook prachtige bedrijven zijn om zeg maar de kunst af te kijken. En dan, dan vervolgens gewoon zelf gaan doen.
Nou, een van de bedrijven is PlantLab. Geweldig dat jij nu de eerste changemaker van de week was bij ons. Daar zijn we zeer trots op en zo. Vanaf nu blijf ik je ook natuurlijk echt op de voet volgen. Want 10 keer interessanter nu nog ook naar dit gesprek. En ik dank je hartelijk, Michiel. En je luistert naar een podcast van Change Inc. En die is mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen. Dit was de Changemakers podcast van deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.